Dames en heren, ik ga u welkom heten bij deze. Welkom op deze laatste commissievergadering aftrap van dit jaar. Ja, we zijn er weer bijna. Wij hebben een bericht van verhindering van mevrouw Duisters. Verder hebben we geen berichten van verhindering. Speciaal welkom weer aan mevrouw Kleinmoedig. Zoals de vorige keer, mevrouw Kleinmoedig, hebt u geen spreekrecht, maar de volgende keer hebt u wel recht van spreken. En daar gaan we daar maar over puzzelen wat dat zou kunnen betekenen. Bij deze punt 2, het spreekrecht. Er is niemand die een interessant onderwerp wil bespreken, dus we kunnen naar huis. Of is dat iets anders? Dat is iets anders. Vaststellen van de agenda. Er zijn geen opmerkingen over de agenda. Heeft er nu nog iemand opmerkingen? Dan houden we deze agenda aan. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie middelen en bestuur de datum 25 oktober 2018. Er zijn geen opmerkingen binnen. Zijn er nu opmerkingen? Dan houden we het tempo hoog. Ter kennisname toezegging gedaan, raadsvergadering 7 en 14 november 2018. Heeft daar nog iemand een op- of aanmerking over? Dan moet ik gewoon verder. voortgangsrapportage, toezeggingen en overzicht aangenomen moties. Heeft daar iemand iets over op te merken? Meneer Sijpen.
Voorzitter, 5613 op bladzijde 1. Het rapporteren van het college over de uitvoering, vordering van de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer over de veiligheidsregio. Wanneer kunnen we daar wat van verwachten? En dan.
Ondertussen de eerste vraag beantwoorden.
Ja, dat is goed, ja.
Efficiënt bezig. Ja. Binnenkort.
Binnenkort.
Ja.
Ja, ik ben afhankelijk uiteraard. Ik doe het kort af, maar afhankelijk van de veiligheidsregel. Maar het is daar geland in ieder geval. De opmerkingen van de gemeente Weert, dat is een wat uitgebreider antwoord. En ze hebben toegezegd, want er zijn natuurlijk meer gemeentes die met dit probleem zitten, dat ze daar rekening mee zullen houden. Ja.
En dan zijn er op bladzijde 3 stukken 4 punten over dit jaar, stukken 2017. Bij 3 ervan, 4 ervan staat geen toelichting bij punt 16.995. Het gaat over die salariskosten in de jaarstukken 2017. Een vraag van 5 juli. Er staat beantwoord in commissievergadering van september 2018. Ik ben het vergeten. Kan dat antwoord nog een keer gegeven worden? En bij voorkeur dat het nog een keer schriftelijk komt. En dan ook met alle andere punten die hier nog staan in dit lijstje. Ja?
Zullen we dan het antwoord gewoon schriftelijk afwerken? Want anders gaan we hier 2 keer bezig zijn. Of.
Vandaag het college geweest, meneer Sijpen. Dus die antwoorden komen nog een keer, inclusief de bijlagen die al eerder zijn verstrekt naar u toe.
Dan schriftelijk. Mooi. Nog meer? Dan gaan we naar de beleidskalender. Wie? Niemand. Dan gaan we verder naar kennis nemen van de lijsten aan de raad gerichte brieven. Iemand die daar iets over wil zeggen? Dan gaan we verder. Opvang asielzoekers van Hoornekazerne. De heer Van Gemert.
Ja, voorzitter, we hebben Volgens mij staat de eerste keer bij dit overzicht niet alleen de CITRAP-rapportage, maar ook een aantal Excel-grafieken. Iemand is heel erg duchtig bezig geweest om in Excel heel veel dingen te creëren. En het is nu ons niet helemaal meer duidelijk wat de relatie is tussen die twee rapportages. Kan dat misschien toegelicht worden? Dus dan heb ik het specifiek over de CITRAP-rapportage waar vooral heel veel nullen in staan. En volgens die AZC-grafieken waar die wel heel spannend eruit zien.
U moet me even helpen, want ik begrijp uw vraag niet goed. De CITRAP, het eerste document is een CITRAP van BMW HQ-terrein tot nu toe. Dat zijn de overzichten vanaf week 33. Maar die bedoelt het blijkbaar niet. En daaronder staat dan wat er dus binnengekomen is bij de politie. Over hetzelfde. Maar dat is het HQ-terrein in zijn totaliteit. Hè? Dus het hoeft niet per se AZC te zijn. En de tweede, dat is meer een beleidsmatig stuk over allerlei zaken rondom AZC, specifiek en dus niet de arbeidsmigranten. Daar staat dan ook wat meer in beschreven, wat er aan de hand is geweest en wat er gebeurd is. De derde, die wordt nu even geladen, dat is een totaal vanaf, voor wat betreft AZC. Dus dat gaat alleen over AZC, dat is eigenlijk volgens mij vanaf het begin, als u dat vanaf september 5, 2015. En dan onderaan ziet u pagina 5 van 3. Daar wordt het groen. Daar gaat het over deze week. Weken. Ja, het is wel heel veel. Ik moet u ook wel eerlijk bekennen dat ik had het zo nog niet bekeken. Dat het door de dienst, door zo gedienstig mogelijk te willen zijn, dat er te veel informatie komt. En de laatste, dat is een grafiekje van de brandweer, politie en van de brandweer en de politie. En dat is een probeersel inderdaad vanuit de afdeling voorlichting om te laten zien wat de pieken zijn, et cetera. Ja. Ja, mijn statistiekleraar zei vroeger altijd, als een statistiek meer vragen oproept dan hij antwoorden geeft, is het niet goed. En dat is blijkbaar nu het geval. Dus we willen kijken of we het nog simpeler kunnen verwoorden de volgende keer. Al bij al, rondom het AZC is het rustig. We zijn volgende week hebben een overleg met de nieuwe locatiemanager om te kijken voor wat de feestdagen ons gaan brengen, hoe de situatie is. Maar indien nodig hou ik u daarvan uiteraard op de hoogte.
Prima. Daarmee meteen ook agenda punt 8 voldoende behandeld. Prima. Dan zijn we bij agenda punt 9, de rondvraag. En ik. Ja, dat had ik net gezegd. Hè. Hebben we daarmee de agenda punt 8 ook voldoende behandeld? En toen kreeg ik geen antwoord en ik denk dat ik dat goed ingeschat heb. Dan zijn we nu bij rondvraag. Sorry.
Ja, dan wil ik zelf even gebruik maken van dat punt 8. Want het is jammer dat mevrouw Duisters er niet is. Er staat iets in over het vuurwerk. Dit is het bord wat we beschikbaar hebben voor de vuurwerkvrije zones. Ik had het speciaal voor mevrouw Duisters eigenlijk meegebracht. Mooi van duurzaam materiaal. Buurtinitiatief, vuurwerkvrije buurt. Graag hier geen vuurwerk afsteken voor jullie in een fijne jaarwisseling. En ik kan u melden dat er op dit moment 5 initiatieven zijn binnengekomen. En die dus morgen de borden op komen halen. Daar wordt morgen ook nog wat communicatie overheen. Maar bent u de eerste in ieder geval die het ziet. 5 initiatieven zijn er op dit moment binnengekomen. Misschien komen er nog meer ook naar aanleiding van de communicatie morgen. Maar ja, laten we maar gewoon, zoals we afgesproken hebben in de raad, maar eens gaan kijken wat het oplevert. We gaan er ook in het veiligheidsoverzicht morgen even melding van maken dat de politie dat weet. Dat in die buurten vuurwerkvrije zones zijn. Zonder natuurlijk, dat hebben we ook afgesproken, dat daar gehandhaafd kan gaan worden. Dank u wel, voorzitter.
Daarmee dit punt wederom voldoende behandeld. Gaan we naar de rondvraag. Ik denk dat ik meneer Seibe daarin het woord mag geven. Want ik had van u een rondvraag gezien dus. Ik denk, die wil het woord. Ik hou het bij.
Um, vraag was, voorzitter, de gemeente heeft bij Bospop een ontvangst georganiseerd in de, laat het maar VIP-ruimte noemen. En naar aanleiding van een rapportage, een tweede bestuursrapportage over eenzelfde soort ontvangst voor de Van Hoornen Musical was de vraag hoeveel dat de gemeente gekost heeft.
Die kan ik snel beantwoorden. Het sponsorpakket wat we afgenomen hebben van Bospop 2018, waren dus die dagkaarten voor de Skydeck VIP ontvangst, hebben totaal waren de kosten €6.045. Maar we hebben een rekening gekregen omdat we een korting hebben gekregen van €5.500. Ja, dat is mooi meegenomen. En in het college hebben wij besloten om daarnaast ook €5.000 uit te trekken voor inwoners van Weert die normaal niet in de gelegenheid zijn om naar zo'n festival te gaan. Dat vonden wij wel zo chic. Van de ene kant gaan wij daar netwerken, maar we hebben hetzelfde bedrag uitgetrokken voor mensen die normaal niet naar zo'n festival kunnen. En die waren er overigens heel blij mee. En dat heeft ook dus €5.000 gekost.
Mevrouw Beenders.
Als reactie op wat de...
We gaan alleen vragen stellen. We gaan niet in discussie over de antwoorden.
Mag ik een compliment maken over het feit dat...
Ja, we gaan ook dat is... we gaan alleen vragen stellen. We gaan tempo maken, vragen stellen.
Ik vind dat je ook een compliment mag uitdelen. Ja, als je kritisch bent, mag dat ook.
Ja, als je dan moet je ook toestaan dat je kritisch bent. Dus we gaan geen van beide toestaan. Gewoon vragen stellen en verder. Nog iemand iets voor de rondvraag? Meneer Vergeemert, sorry.
Nou, voorzitter, ik vind dit geen manier van de commissie.
Ik heb u nog niet het woord gegeven, nee, mevrouw Kadra. We gaan nu naar meneer Vergeemert luisteren.
Voorzitter, ik heb een vraag over de beantwoording van onze artikel 40-brief over overlast op het AZC. Dat is de brief, de beantwoording van het college, die is die van 20 november. Allereerst bedankt voor de beantwoording. Onze vraag 2, dat was een compliment, ja, maar nu komt de vraag. Vraag 2 ging erover in hoeverre dat de overlast die op het AZC, een incident die bij het AZC plaatsvindt, gedomineerd worden door personen uit veilige landen. En is het antwoord wat het college geeft dat er op dit moment geen sprake is van overlast. Of ernstige overlast maken ze, wordt daarvan gemaakt. Ja, dat is niet echt het beantwoorden van de vraag. Dat is meer aangeven dat de vraag niet relevant is. Terwijl er toch ook rapportages zijn waarin dat wel degelijk meldingen gemaakt worden. En uit de media blijkt ook wel dat er wel overlast veroorzaakt wordt door mensen op het AZC. Dus onze vraag is in hoeverre die overlast gedomineerd wordt door deze groep. En door het te beantwoorden met er is geen overlast, ontwijk je eigenlijk de vraag. En mijn vraag is, kan er alsnog een antwoord komen op die vraag met deze strekking?
Ik kan die mondeling geven nu. Het is... Ja, zoals u hem nu leest, dan denk ik dat u gelijk heeft. We willen de vraag niet ontwijken, maar gewoon netjes beantwoorden uiteraard. Maar er is regelmatig overlast. Ik heb hier toevallig het overzicht van afgelopen week. En er zijn een vijftal incidenten. Maar dat zijn van allerlei aard. En dat wordt niet gedomineerd door de veilige landers of door mensen die een Dublin-status hebben. Het is van alles wat. En het komt wel vaak, of als er overlast is, komt het wel vaak voor dat er ook veilige landen bij betrokken zijn. Maar het is niet, op dit moment is het niet zo van die aard. Ik zei het straks ook al bij het overzicht. Het is rustig op het AZC en dat willen we graag zo houden. Dus in die zin moeten we dat antwoord op zo'n manier lezen. Het klopt wel dat ik nog steeds ook in overleg ben met het COA. En binnenkort ook met de nieuwe voorzitter van het COA om een echte maatregel voor elkaar te krijgen voor... die veilige landers, maar dat vergt nog wel enige tijd, want die nieuwe voorzitter begint pas 15 januari. Ik hou u daarvan op de hoogte overigens, want we zijn het denk ik wel met elkaar eens, hoor. Daar gaat het niet om.
Prima, nog meer vragen? Mevrouw Jacobs.
Nou, meer in zijn algemeenheid. Het valt mij op dat er de laatste tijd vragen gesteld worden in de commissies. En waaronder ook deze commissie. En dan denk je, nou die hoef ik niet meer te stellen, want er komt een antwoord op. En vervolgens zie je dat antwoord. En de bijlagen gaan niet naar de overige leden van de commissie. En dat vind ik jammer. Want op dat moment mis je dus de informatie die de vraagsteller gesteld heeft. En waarvan je zelf denkt, nou die hoef ik niet te stellen, want die is al gesteld. Ik zou prijs opstellen dat als er vragen gesteld worden en antwoorden beloofd worden, dat die dan ook gelijk naar de hele commissie gaan.
Ja?
Daar gaan wij niet over, daar gaat de griffie over, mevrouw Jacobs. Ja, ja, die heeft het ook gehoord, neem ik aan dus.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Op 4 september is de onthulling van het standbeeld van Horne geweest. En wij vroegen ons af waarom dat de raad er eigenlijk niet voor uitgenodigd is. December, sorry.
Wie gaat er over de uitnodigingen?
De griffie. Sorry, Paul. Nee, de stichting heeft die gedaan. De stichting tot de oprichting van het standbeeld, het ruiterstandbeeld. En die heeft, het was toch al druk overigens, maar misschien hebben die de raad over het hoofd gezien, ik weet het niet. Moet het bijvoorbeeld bij de stichting zijn. Maar we zullen het wel doorgeven, want er komen nog wel momenten natuurlijk, echte momenten. En dat ze dan de raad niet vergeten, dus het is goed dat u het zegt, het blijft op ons netvlies.
Nog meer vragen? Geen toezegging. Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk de vraag even kort inleiden. Het is naar aanleiding van een BMW-besluit wat er is om een standbeeld in de openbare ruimte te aanvaarden. En vorige week is mij duidelijk geworden dat daar geen criteria of beleid voor is.
Deze vraag is vorige week...
Nee.
Ook aan de orde, bij de andere commissie ook aan de orde geweest.
Het is een andere vraag die ik nu wil stellen, omdat dit een beleidsmatige vraag is en volgens mij bij bestuur en middelen thuis hoort. En...
Nou, we zullen hem afwachten.
Ja? Het is een bevoegdheid van BMW, daar wil ik ook niet aan tornen, daar gaat het niet om. Maar even, we hebben bij heel veel zaken die gebeuren, hebben we criteria. En het viel me op dat er geen criteria zijn als we een schenking van een kunstwerk in de openbare ruimte aanvaarden. En misschien is het toch goed om criteria op te stellen, zodat als er een kunstwerk wordt geschonken, voor iedereen dezelfde criteria gelden. En de vraag is dan eigenlijk of u bereid bent, en dat voorkomt dat ik een motie mogelijk moet maken, om criteria op te stellen voor schenkingen van kunstwerken in de openbare ruimte. En de tweede vraag die ik heb is, bij straatnaamgeving is het zo dat een straatnaam pas de naam krijgt van iemand als die overleden is. Zouden we dat bij kunstwerken ook niet op die manier moeten doen? Dat is de tweede vraag.
De heer Heijmans.
Ja, nou, we hebben nog niet zo lang geleden gesproken over het criterium, over dat beeld wat we geschonken hebben gekregen. We hebben dat in het college aanvaard. En we zijn nu drukdoende om te kijken waar dat beeld moet komen staan. We zijn vandaag ook wel verrast door de krant natuurlijk. Maar ja, dat is voor wat ons betreft, wat het college, want we hebben daar in het college vandaag over gesproken, helemaal nog niet aan de orde. We moeten even kijken waar het überhaupt komt staan. En of er überhaupt nog meer beelden moeten komen, want die moeten dan natuurlijk ook weer geld kosten. En of we dat wel daarvoor over hebben, want dan moeten we voor bij u terecht, want u heeft het budgetrecht, hè, zoals u weet. Het is allemaal nog wel prematuur wat vandaag in de krant stond, maar dat gebeurt vaker natuurlijk in de krant. Wij blijven rustig, we hebben dit beeld aanvaard, het college heeft dit beeld aanvaard. Er zijn inderdaad nog geen criteria voor, zoals voor een straatnaam overigens wel. We hebben ook een straatnaamcommissie, dus dat is netjes geregeld. Maar om er nou een criteria voor op te tuigen en een commissie voor het in het leven te roepen. We hebben overigens de cultuurcommissie ook nog. Dus ja, je kunt overal... zo vaak komt het niet voor. Het is een incident en dan worden we daarmee overvallen met zo'n beeld. En dus daarom daar we ook de tijd even voor nemen. En dan straks wellicht ook dat de portefeuillehouder, dat hebben we vandaag ook afgesproken, is contact opneemt met de cultuurcommissie. Eens kijken waar en hoe. Want ja, er zijn ook weer een heleboel voorwaarden aan waar zo'n beeld kan komen staan. Want het mag niet op een plaats staan waar het verkeer of de kermis of de markt of... Je kunt van alles nog wat bedenken, maar ja, daar zijn we gewoon nog niet aan toegekomen. Dus we zullen eens kijken wat dat gaat opleveren. Ja, en of u een motie moet indienen om daar criteria voor te maken, ja, dat kan ik graag aan u over. Volgens mij hebben we wel andere dingen te doen. Maar ik kan het mis hebben.
Voorzitter, prima. Ik ben ook tevreden met het antwoord. Dank u wel.
Het is goed zo. Prima. Wie nog? Niemand? Dag. Meneer Seibe.
Zitten mevrouw Beenders vroeg op een net wat andere manier als ik het nu vraag of bij het aanvaarden van die schenking ook rekening is gehouden met die gevoeligheid die er is als er een straatnaam of een beeld naar iemand genoemd wordt, waarbij het uitgangspunt is, niemand die nog in leven is, dat beginnen we niet aan, met alle risico's die eraan vastzitten. En of dat ook niet, zonder dat er al criteria zijn, niet voor een schenking van een beeld zou moeten gelden. Het valt trouwens op dat bij het BNW-besluit, bij het advies, niet een brief zit met een verzoek tot plaatsing of een aanbod om het geschenk aan te nemen of zo. Dus ja, dat is ook wat vreemd. Normaal ja, ga ik in elk geval vanuit dat soort dingen toch een wat formele status hebben via een schriftelijk stuk. En dat is er blijkbaar niet. Ik ben mijn papier kwijt. Nee, dat heb ik thuis laten liggen met vragen die ik...
Dan zult u ze misschien schriftelijk kunnen stellen, want er staan ze op papier.
Ja.
Stuurt u het mailtje maar door, dan komt het helemaal goed.
De volgende keer.
Ja, dat is... Okay.
Ik wil nog even op dat beeld ingaan, in ieder geval, meneer Seipen. Want ja, we lachen er nu aan, maar ja, die man heeft al zijn vragen voorbereid en ja... Ja, maar jij zit haast te lachen. Maar meneer Seibe, wij hebben bij de aanvaarding van dat beeld hebben we een aantal dingen besproken in het college. Onder andere waar u ook op doelt. En ik zei net al dat we enigszins onaangenaam verrast waren door het krantenbericht van vandaag. Ik denk dat dat voldoende zegt eigenlijk.
Genoeg over het beeldje. Mevrouw Kadra.
Nee, niet genoeg over het beeldje. Wat ons opviel bij het BMW-besluit is een van de argumenten wat BMW dus aandraagt. En dat is de initiatiefnemer kan teleurgesteld zijn. Nou, dat was namens voor onze fractie nou echt... Ja...
Wat wordt uw vraag?
Ja, de vraag is of dat we nou serieus waar niet betere criteria of argumenten kunnen verzinnen om iets op de juiste... Ik probeer me heel diplomatiek uit te drukken nu. Om iets op een andere manier te formuleren, want dit is natuurlijk wel heel erg zwak.
Ja, maar er waren meer argumenten dan dat ene natuurlijk. Nou zijn we een keer menselijk als college. Nee, maar u heeft wel een punt. Dat heeft eigenlijk niet geteld. Nee, want als we iets aangeboden krijgen waar we niet meer uit de voeten kunnen, dan zeggen we gewoon ja, bedankt en geef het maar naar Roermond. Bij wijze van spreken. Maar ja. Ja, dus, ik maak er nu ook een grapje over. Nee, we hebben daar echt uitvoerig over gesproken. En we hebben ook gezegd, het moet bij dit beeld blijven. We gaan er een geschikte plek voor zoeken. De wethouder cultuur gaat er ook mee kijken met de commissie cultuur. Want dat kan ook niet zomaar overal gezet worden. En ja, dat is het eigenlijk allemaal. En u heeft wel een punt, het is niet echt een argument wat hout snijdt. Hè, om eens in goed Nederlands te zeggen. Dus. Maar er waren meer argumenten. Want uiteindelijk geeft het wel... cachet aan onze volkscultuur, hè, aan onze legende en ja, nog wat meer van die dingen. Dus dat heeft waarde gewogen. Vandaar dat we het aanvaard hebben.
Gelukkig is het beeld van brons. Kun je het misschien niet insnijden. In stemmen zou ik bijna willen zeggen, als we dit genoeg behandeld hebben, dan gaan we naar agenda punt 10. Instemmen met de tweede begrotingswijziging 2018 en met de eerste en tweede begrotingswijziging 2019 van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Meneer Wekers, u wilt er iets over zeggen? Meneer Seibe wil er iets over zeggen? Of ligt hij bij het stapeltje te vragen? Rondvragen.
Voorzitter, kan verduidelijkt worden, of kan duidelijker gemaakt worden dan nu in het voorstel staat, wat het financiële gevolg is van deze begrotingswijzigingen. Er staan nu drie bedragen, 98.000, 102.000 en 12.000 euro. Als ik het vergelijk met de gegevens die we eerder hebben gekregen over de bijdrage van de gemeente Weert, in relatie tot andere eerdere voorstellen en de begroting 2019, lijkt het mij dat dat bedrag van 98.000 euro al in de bijdrage van de gemeente Weert 2019 is opgenomen, is verwerkt, maar dat die twee andere een budgetair effect hebben voor 2019. Graag daar verduidelijking over en dan ja, toch ook maar expliciet opnemen wat nou het effect is budgetair voor de begroting 2019. Want dat staat er niet.
Zullen wij eerst het antwoord geven?
Nou, de heer Seijben heeft het heel goed begrepen, want het staat er wel. Want precies zoals het zegt, is het ook zo. Dus het klopt precies wat u zegt. De 98.000 euro is in de begroting 18 opgenomen, maar dat heeft dus ook effect voor 19 en die twee andere bedragen. Kom daar nog bij.
Ik zei het anders, tenminste ik heb het geprobeerd anders te zeggen, namelijk dat het bedrag van 98.000 euro geen effect meer heeft op de begroting 2019, omdat dat al in de bijdrage 2019 in de begroting zit.
Ja, dat klopt. Het klopt precies zoals u zegt.
En dan is ook de conclusie dat er een negatief effect is voor de begroting 2019 van 114.000 euro.
Op dit punt wel.
Ik krijg straks nog een ander punt.
Nee, in de loop der jaren, we hebben het over de begroting van 2019, meneer Seijben, daar kan er van alles gebeuren. Tegenvallers, meevallers, zijn dagkoersen waar we mee moeten werken. En dan nu komt nu de begroting van de veiligheidsregio waar we niet onderuit kunnen, want gelukkig gaat u daar, heeft u daar geen vragen over. Mag trouwens overigens ook, maar ja, hier worden we mee geconfronteerd nadat wij de begroting hebben vastgesteld.
Daar zeg ik ook niks van, hè? Ik zeg alleen van wat betekent dit voor onze begroting?
Precies wat u zegt, precies wat u zegt.
Daarmee uw vragen gesteld. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met het risico dat ik iets doms vraag, want dit is niet helemaal mijn expertise, daar ben ik eerlijk in, wil ik toch graag een uitleg over de tweede begrotingswijziging 2019. We gaan de voorgestelde administratieve gelijktrekking met betrekking tot de lijkschouwingen. Er is een bedrag van 5.500 euro al jaren in de begroting opgenomen. De veiligheidsregio vindt alle lijkschouwingen buiten de normale tijden te veel werk, te intensief, te arbeidsintensief. Dat moet één op één en dan moeten allerlei administratieve handelingen aan ten grondslag liggen. Dus dat kost veel tijd. Kan ik inkomen? Vervolgens vragen zij om het op te hogen tot 12.000 euro. In feite had ik het gevoel dat het hier goedkoper zou moeten worden als wij het in één trekken met het bedrag wat ervoor staat wat overdag zou gebeuren. Maar dat is niet zo, want in principe gaan we meer betalen. En als ik het fout zie, dan hoor ik het graag. Dank u wel.
Nou, het was niet zo'n hele domme vraag, maar de conclusie is niet correct. We gaan wel meer betalen, maar dat komt omdat we altijd gewoon te weinig... Nee, we gaan niet meer betalen. We blijven betalen wat we betaalden, maar wel altijd te weinig begroot. Want u kunt ook zien dat in 2017 de werkelijke kosten al 16.500 bedroegen. En dus we gaan nu wat reëler begroten. Daar komt het eigenlijk op neer. En we begroten niet alleen reëler, maar vanuit de veiligheidsregio is ook gezegd van we moeten het gelijk trekken binnen en buiten kantoren, want dat zijn verschillende bedragen. En soms werd er wel eens gewerkt van, nou, soms zijn er meer lijkschouwingen buiten kantoren dan we binnen. Ja, dat is helemaal niet bij te houden, natuurlijk. Vandaar dat er nou één bedrag komt. En dat is wat hoger dan voorheen was.
Mevrouw Jacobs.
Ja, toch dan eventjes wat mijn gedachtegang was. Is als zij minder werk hoeven te doen, minder administratie, minder één op één hoeven te werken, dat het weliswaar gelijk getrokken kan worden met de dag prijs, dus als het overdag is, klinkt dan een beetje vervelend, want het is natuurlijk niet iets leuks. Maar dat het dan niet nog eens extra opgehoogd zou moeten worden. In feite, doordat zij al die handelingen niet meer hoeven te doen en die administratie niet meer hoeven te voeren, zou het, wat mij betreft, ondanks dat het misschien voorheen te laag begroot is geweest, zou het nu toch omlaag moeten gaan, want zij hebben gewoon minder werk eraan.
En waar u dat vandaan haalt, zie ik niet in het stuk.
Nee, maar dat is mijn conclusie uit wat ik lees.
Nee, maar dan leest u het niet goed.
Dat weet ik nog niet.
Het werk is niet minder of meer. Het tarief verandert.
Maar zij hoeven dus die handelingen niet meer één op één te doen. Hè? Het wordt
allemaal het werk verandert helemaal niet.
Dan is mijn conclusie fout.
Het werk verandert niet, maar er was een verschil in tarief binnen en buiten kantooruren. En dat werd niet meegerekend. En daarom is daar een verschil in ontstaan. Okay. Maar het werk blijft gewoon hetzelfde. En ook in de toekomst zal het zo zijn dat er mensen sterven tijdens of verongelukken, tijdens kantooruren. En daar een dokter dan moet, of een lijkschouwer naartoe moet. En ook na.
Prima, oké, dank u wel.
Meneer Van Gemert.
Voorzitter, ik heb een drietal punten. Allereerst over, dat is eigenlijk meer een technische vraag, gaat over het stuk in het algemeen. Er wordt ons voorgesteld om in te stemmen met een aantal begrotingswijzigingen. Volgens mij is het normaal gesproken zo dat wij begrotingen voor wensen en bedenkingen kunnen meegeven aan het college. Waarom staat hier specifiek in dat we in moeten stemmen met deze begrotingen? Misschien dat dat iets is wat ik over het hoofd heb gezien. Dat vond ik bijzonder. Want stel dat wij opmerkingen hebben naar aanleiding van dit stuk, moeten wij dan een motie indienen dat de burgemeester het mee moet nemen? Of moeten wij iets gaan amenderen? Het lijkt me een beetje raar namelijk om een begroting te amenderen van een veiligheidsregio. Dus dat is een technisch punt.
Zullen we die gelijk beantwoorden?
Oh ja, dat mag. Ja.
U heeft gedeeltelijk gelijk. De begroting, bij begroting dient u zienswijze in, maar bij begrotingswijziging moet u mee instemmen.
Ah, oké.
Want u kunt er gewoon zeggen van we stemmen er niet meer in en dan moet de veiligheidsregio maar zien hoe ze het oplossen. Maar dan zit ik daar weer alleen namens die 5 en 14 collega's en daar beslist de meerderheid. En als de meerderheid dan beslist dat het wel akkoord is, dan is het ook weer van niets. Maar ja, dat is de wet gemeenschappelijke regeling op dit terrein. Dus u moet hiermee, naar mijn idee hoor, als ik fout zit hoor ik het dan, maar volgens mij is het zo dat bij een begroting zienswijze, want dan kunt u minder zienswijze kunnen dat veranderen, maar bij een begrotingswijziging vragen wij u om mee in te stemmen.
Volgens de brief namelijk inderdaad wordt gevraagd om een zienswijze. Misschien is het goed dat de Griffie dit nog even nakijkt. Oké. Mijn twee andere vragen die waren wat meer inhoudelijk. Dat is ook misschien wat meer interessanter voor deze vergadering. Allereerst over de bestuursrapportage. Daar wordt gezegd dat de brandweerkosten hoger zijn vanwege extreem weer. Mijn vraag is of de burgemeester zicht heeft of de veiligheidsregio ook voor de toekomst weet dat dit soort zaken natuurlijk meer voor gaan komen met extreem weer. En in hoeverre dat daar al rekening mee gehouden wordt in de berekening voor de komende jaren. Want ja, ik denk dat zo'n zomer als we nu hebben gehad, dat wel meer gaat voorkomen in de komende jaren. Het is iedere keer vervelend als we via de bestuursrapportage moeten horen dat er dan meer uitgegeven wordt. Dus in hoeverre zit dat wel al verwerkt in de reguliere begroting voor de komende jaren. En als laatste iets over de lopende begroting van 2018. Daar staat een negatief resultaat op. En dan wordt gezegd, nou dat kunnen we als veiligheidsregio wel hebben. Dat financieren we uit onze algemene reserve. Willen wij in ieder geval als VVD wel onze zorgen uitspreken. Natuurlijk niet de bedoeling is dat we dat meerjarig gaan doen. Want uiteindelijk dan de rekening bij ons als gemeente komt te liggen. Dus we hopen in ieder geval dat de begroting de komende jaren wel sluitend kan zijn. En dat er in ieder geval geen negatief resultaat de komende jaren verwacht wordt.
Om met dat laatste te beginnen, dat is niet alleen uw zorg, maar ook onze zorg. En sluit de begroting voor de komende jaar, in ieder geval voor 2019, die is wel sluitend. Voor 2018 is er dus een tekort, juist in verband met de andere vraag, dat extreme weer. Dat heeft ertoe geleid dat er bovenmatige uitrukken zijn geweest, of qua aantallen dan vooral, en vooral met de natuurbranden, hè, denken we dan aan. Veel inzet van vrijwilligers, veel kosten dus ook van professionals overigens. Dat zit niet in de begroting 19 en verder, want volgens ons was dit een incident en dan ga je dat niet na één jaar al direct in de begroting opnemen, want ja, daarvoor is het een incident. Stel nou dat het in 19 weer zo is, en in 20 misschien ook wel, ja, dan moeten we gaan nadenken dat we onze begroting moeten gaan aanpassen. Dus dat houden we wel de vinger aan de pols, maar vooralsnog, ja, dat is nou weer het voordeel, er zijn altijd voorstanders en tegenstanders. Ik heb van de week ook mensen gehoord die waren hartstikke blij met deze fantastische zomer van afgelopen jaar. Dat waren natuurlijk de horeca-exploitanten. Maar ja, er zijn ook mensen, en dat is de brandweer, die waren er wat minder blij mee, want die moesten meer uitrukken. Maar terug naar uw vraag, het was een incident, zo beschouwen wij het. Het heeft niet geleid tot de aanpassing van de begroting van 19, wel tot het resultaat van 18, dat in ieder geval dus negatiever is geworden. Kunnen we uit de reserve nog opvangen. Maar als dat zich zou blijven voordoen, heeft u een punt, dan moeten we de begroting gaan bijstellen.
Ja, meneer Vergemert.
Ja, voorzitter, ik hoop van harte dat de klimaatverandering niet doorzet en dat het extreem weer ook niet door gaat zetten de komende jaren. Maar we blijven hier wel scherp op, want ik kan me voorstellen dat we dit de komende jaren wel gaan zien. En dan hopen we in ieder geval dat er tijdig maatregelen genomen worden. Begrotingstechnisch dan, hè. Uiteindelijk niet over de inzet van de brandweer, want die was heel goed. Daar zijn we heel erg tevreden over. Het gaat hier meer begrotingstechnisch. Zie je dit als een structureel risico of een structurele uitgave of een incident? En ja, ik ben bang dat het toch echt structureel gaat worden.
Dat leek al veel op een tweede termijn. Mevrouw Beenders, u had ook nog, of meneer Scholten, prima.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Eigenlijk even een vraag aan de wethouder, niet zozeer over dit stuk, maar we hebben vandaag 3 keer cijfers over gemeenschappelijke regelingen, die ons totaal €250.000 gaan kosten en daardoor een aanslag op de begroting gaan leveren. Gaan we daar nog wat mee doen om daar te kijken of we daar compensatie voor kunnen krijgen of ergens bezuinigingen gaan doorvoeren? Want 2018 is natuurlijk al heel slecht. En dit is geen goed voorteken voor 2019, wat nog moet beginnen.
Nou ja, 2018 kun je niet meer zo heel erg veel aan doen, hè? Dat is nog 2 weken. En 2019, ja, dat zijn wijzigingen die je op voorhand niet kunt voorzien en die zul je altijd hebben. En ja, om nu al direct, zal ik maar zeggen, maatregelen te nemen om te zeggen van, en dus moeten we minder gaan uitgeven of moeten we nu al bezuinigingen doorvoeren of ombuigingen of wat dan ook. Wat ik wel kan zeggen is dat we het gewoon goed in de gaten houden. En mocht er in het loop van het volgend jaar aanleiding toe zijn, dat we daar in ieder geval het een en ander in gang zullen gaan zetten. Dat we in ieder geval die trend, die er dan lijkt te zijn, dat er geld tekort is, in ieder geval kunnen ombuigen.
Oké, dank u wel.
Wie nog in tweede termijn? Niemand? Kan dit stuk zo naar de raad? Als hamerstuk? Ja? Dan gaan we dat als zodanig doen. Naar agendapunt 11. In te stemmen met de slotwijziging 2018 inclusief bijlagen. Meneer Vergemert.
Voorzitter, ik heb een vraag over een van de overhevelingen die betrekking heeft op deze commissie. Namelijk de overheveling, de facilitaire overheveling wat betreft facilitaire baten en lasten, programma 5 Financiën. Het gaat over het AZC. Er wordt aangegeven dat er in 2019 grote kosten op ons staan te wachten. En dat we daarom een gedeelte van het budget wat over is in 2018 over moeten hevelen naar 2019. Onze vraag was daarbij welk regulier budget er beschikbaar is in 2019 versus 2018. Dus of dat er in 2019 ook evenveel of misschien zelfs wel meer budget beschikbaar is. En in hoeverre dat deze overheveling dan dus ook past binnen het beleid wat we hebben wat gaat om overheveling. We hebben daar namelijk criteria voor. En een van de belangrijkste criteria is dat het niet moet zijn dat er gewoon reguliere budgetten beschikbaar zijn komend jaar. En met wat betreft facilitaire zaken is dat, weet ik zeker, het geval. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is in ieder geval te weinig. Maar daar hebben wij geen inzicht in. Dus vandaar de vraag.
Ja, u heeft een punt dat de overheveling alleen kan als er geen vast, of tenminste in principe alleen kan als er geen vast, als er al een vast budget is of er komt. Maar u heeft ook kunnen lezen dat er voor 2019 dat we nog vol aan de bak moeten om het een en ander te realiseren. Een stuk beleid wat we ingezet hebben in 18 zal ook doorgaan in 19. En dus ook mee, dat budget gaat daarin met mee. Dus het is niet zo om overhevelen omdat we het dan over hebben en dat we dus dan in 19 weer andere dingen mee kunnen doen. Het gaat mee met beleid. 19 is het laatste jaar, als het aan het college ligt, het laatste volle jaar van het AZC. Hey, want ja, in 2020, september 2020, zou het huurcontract ophouden, of houdt het huurcontract op. Dus we zullen volgend jaar nog vol aan de bak moeten. En de middelen die we beschikbaar krijgen, zijn ook afhankelijk van het aantal mensen die verblijven op het AZC. Dat fluctueert daarmee. Maar hoe meer mensen, hoe meer middelen, maar ook hoe meer taken natuurlijk, hoe meer je te doen hebt. Dus alleszins gerechtvaardigd om, om dit bedrag daarom over te hevelen naar 2019. Want ja, als het helemaal, en dat is dan weer een ander nadeel van dat niet overhevelen, als het in de algemene reserve terechtkomt en je moet weer een budget, terwijl je toch weet wat het beleid doorgaat, ja, dan is dat gewoon lastig. Dus vandaar dat we zo goed mogelijk hebben omschreven waarom dit moet, of waarom wij dit u voorstellen. Het laatste jaar nogmaals, vooral ook die school is natuurlijk van belang en die slokt nogal wat geld op. Maar ja, wij willen de kinderen van de statushouders en van de asielzoekers zo goed mogelijk naar school sturen. Dus ja, vandaar dat wij eigenlijk voor dit voorstel hebben gekozen.
Nog iemand? Meneer Seibe?
Voorzitter, op bladzijde 9, digitalisering archief. Werkzaamheden zijn niet afgerond, moet in 2019 worden afgerond. Dan is het logisch, min of meer, dat dat geld wordt overgeheveld. Dat past denk ik ook wel in de criteria. Van meer belang lijkt mij het punt, waarom zijn die werkzaamheden nog niet afgerond? Want ja, er staat dan, de aanbestedingen zijn nog niet klaar, de digitalisering, maar daar zit een reden achter aan beslepen. Deze kwestie al een paar jaar mee. En dit is ja, het derde of het vierde jaar. Er moet nog een verbeterplan komen voor die hele afdeling daar, die binnenkort nog een keer in BNW komt. Daar kom ik er nog wel op terug, maar dat vind ik ook even een vraag. Want dit zegt ook iets over de inhoud. En de inhoud is vaak belangrijker dan het bedrag.
Ja, ik ben het eens met u, meneer Seibe. Dat is vanavond al een paar keer voorgevallen. Maar ook hierin ben ik het eens met u. Ja, we slepen dit mee en we willen er eigenlijk vanaf. Maar de reden zit er wel in dat die aanbesteding, ja, soms, het heeft ook een beetje te maken met de werkdruk die ontstaan is. Niet alleen in de gemeente Weert, maar ook in allerlei organisaties om ons heen. Dat zien we nu ook overigens bij het aantrekken van de nieuwe krachten. Namelijk van de knelpunten waarin u heeft, toe heeft besloten. Het is echt eigenlijk een beetje roeien met de riemen die we hebben. En dat heeft ook met dit te maken. Dat zullen we straks nog met de accountant, met de nieuwe accountant mee van doen krijgen. Maar ik ben het eigenlijk met u eens. We doen dit nog één keer en het moet eigenlijk volgend jaar klaar zijn. Want we gaan er ons best voor doen.
Wie? Meneer Scholten.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nog even een kleine vraag voor de wethouder. We hebben natuurlijk vorig jaar op de jaarrekening gezien dat er op het eind van het jaar nog heel veel positief resultaat uit de vastgoedportefeuille kwam. Kunt u dit jaar al een tipje van de sluier opgeven voordat we aan de jaarrekening gaan beginnen?
Nee.
Dat is ook een antwoord.
Nee, we hebben natuurlijk nu, zal ik maar zeggen, met deze slotwijziging zitten we op een saldo van min 2 miljoen. Het grondbedrijf wat in de commissie Ruimte en Economie morgenavond wordt behandeld, ziet u wel met welke positie we gaan starten. Daar zit op dit moment een plus in van 1,5 miljoen uit mijn hoofd. Maar er moeten nog allerlei posities afgerond worden. De risico's moeten opnieuw geïnventariseerd worden. De risicovoorziening moet opnieuw bekeken worden. Dus ik kan daar helemaal nog niet voor op vooruit lopen. En ook wat voor betreft grondverkoop en vastgoed. Op dit moment loopt er nog wel wat. En het is van ja, ga je daar voldoende zekerheid over krijgen dit jaar om het resultaat mee te kunnen nemen of niet? Dus dat is echt afhankelijk van die laatste paar weken. En ook, zal ik maar zeggen, de hele review die in de eerste paar maanden van 2019 moet plaatsvinden. Dus ik kan daar niets over zeggen.
Oké, dankjewel.
Nog iemand in de tweede termijn? Kan dit als een hamerstuk naar de raad? Ja? Maar oh ja, andere commissies heb je ook nog. Dus het zal wel een bespreekstuk worden. Maar dan hebben we vanuit deze commissie in ieder geval weinig opmerkingen meer. Laten we het dan zo samenvatten.
Voorzitter, nou, ik wil de vraag die ik gesteld had over het AZC was met een reden. Dus ik wil in de raadsvergadering wel nog op terugkomen. Dus het zou ook op dat gebied al een bespreekpunt zijn.
U kunt
zijn.
Dat met die voorzitter regelen, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja, dat denk ik ook wel.
En die gaat hier ook over.
Ja. Nog iemand over dit onderwerp? Niet, dan gaan we over naar agenda punt 12. En dat is in te stellen. Oh, wacht even. Dat moeten we wel goed doen. Het duurt lang, hè, zo'n ding. Het voorstel is het controleprotocol 2018 vast te stellen. Wie wil er? Meneer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben relatief nieuw in deze commissie en dan kom je iedere keer weer nieuwe dingen tegen en toch vallen je dan meteen dingen op. Zoals bij dit stuk de uitsluitingen bij de controle, bijvoorbeeld op het uitsluiten van de inkoop en aanbestedingen. En gelukkig heb ik dan een aantal oud-gedienden in mijn fractie die mij dan dingen bij kunnen leren. En die in dit geval mij vertelden dat er al jaren gewerkt wordt aan het verbeteren van de inkoop en aanbesteding. En u begrijpt het CDA dat zoiets best tijd kost. Maar als we dan na jaren van op orde krijgen van inkoop en aanbesteding nog steeds de vervanging van de toegangsdeur hier beneden een werk noemen. Terwijl een werk volgens de wet een bouwkundig of een civiel-technisch werk is. En het dus een levering is. Door een werk hoeft er niet voldaan te worden aan, of hoeft er geen aanbesteding plaats te vinden. Ja, dan moeten we toch eens in de raad praten over de uitsluiting van dat punt. Dus bij deze alvast de mededeling dat het CDA hier toch graag een bespreekstuk van wil maken. En het tweede punt, bij de tweede bestuursrapportage in de vorige commissievergadering, toen heb ik een vraag gesteld over over hoe wij omgingen met het verhogen of de ophoging voor de controle. Ik geloof over het jaar 2016, was toen 41.000 euro. En toen gaf de portefeuillehouder aan dat er gewerkt werd aan een verbeterplan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de status van dat verbeterplan.
Nou, beide onderwerpen zijn uitgebreid besproken in de auditcommissie. U was daar niet bij, dat is dan in die zin jammer. Voor wat betreft het uitsluiten van de inkoop en aanbesteding, en zo is het ook onderbouwd in het raadsvoorstel, dat het zeer gebruikelijk is, zo niet dat alle gemeenten dat überhaupt sowieso doen, dat de inkoop en aanbesteding onder de Europese aanbestedinggrenzen sowieso wordt uitgesloten van accountantscontrole, dat je dan dus ook terugvalt op je eigen interne controle. En het klopt wat u zegt, dat al een aantal jaren wordt gezegd, daar moeten verbeteringen in doorgevoerd worden en we zijn daarmee bezig. Nou, in die zin is het nu wel wat concreter dat in de interimcontrole 2018 in ieder geval alle inkoop en aanbesteding onder die Europese aanbestedingsgrens op steekproefsgewijs is getoetst door onze eigen medewerkers. Dat daaruit in ieder geval volgt dat het inkoopkader, en dan heb ik het met name over het beleid, over het reglement en het protocol, dat dat op orde lijkt te zijn. Maar dat er met name verbeteringen doorgevoerd moeten worden in de documentatie en de vastlegging van de stappen die in het inkoopproces moet doorlopen. Dat is nu tijdens de interimcontrole is dat door de medewerkers is dat gecontroleerd en bekeken. In het eerste kwartaal 2019 zal er door de afdeling Financiën een eigen analyse van het hele inkoopproces nog een keer doorlopen worden. En op basis daarvan willen we eigenlijk bevestigen dat hetgeen wat we in het interimcontrole hebben vastgesteld, dat dat juist is. En als dat niet zo is, welke verbeteringen er nodig zijn om dat inkoopproces helemaal op orde te krijgen. Dat wordt vastgelegd in het inkoopplan 2019. En dat zal eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal in de auditcommissie met u worden besproken. Dus in die zin kan ik daar wel, zal ik maar zeggen, echt in aangeven dat er nu heel duidelijk, zal ik maar zeggen, werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dat er een planning is voor het eerste kwartaal, dat die terugkoppeling naar u ook gaat plaatsvinden. Kijk, en dan ga je daadwerkelijk het verbeterd traject in om de aanbevelingen en de conclusies die uit dat onderzoek uit die analyse komen, om er ook concreet mee aan de slag te gaan. En dat wil ik u dan ook wel eens toezeggen als dat inkoopplan er ligt, om ook tijdens de auditcommissies ook periodiek weer te informeren over de voortgang die we wat dat betreft gaan maken. Dus ik denk dat ik het nu hopelijk wat concreter heb gemaakt dan in het verleden en dat we daar u in ieder geval in gaan meenemen. U refereert ook nog naar het verbeterplan en met name ook de eerdere uitlatingen die ik denk ik heb gedaan met betrekking tot de audit fees. Die stevig zijn toegenomen in de afgelopen jaren. Omdat er zowel aan de kant van de accountant als aan onze eigen kant dingen in het proces niet goed zijn gegaan. Dat is ook uitgebreid toegelicht in de auditcommissie. Daar hebben wij heel goed inzicht gegeven in van wat is er aan de hand en wat gaan we er allemaal aan doen. En dat we kunnen zeggen dat met de controle 2008 en alle stappen die we de afgelopen 3-4 maanden al hebben genomen, die verbetering daadwerkelijk in gang zijn gezet. Misschien moet u daar nog een keer naar kijken en daar kennis van nemen. Zodat u kan zien dat er daadwerkelijk stappen worden gemaakt. Ja.
Oké, dank u wel.
Mevrouw Kaderen.
Nou, voorzitter, de vragen zijn niet meer relevant, want de wethouder was duidelijk in haar beantwoording.
Prima. Nog meer mensen die iets willen zeggen. Ik begrijp dat het CDA er een bespreekstuk van wil maken.
Ja, toch. Ja.
Dan wordt het een bespreekstuk. Erg.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik, een aantal commissies geleden, een aantal maanden geleden, zei ik ook iets over het functioneren van de auditcommissie. Dat het heel prettig is dat daar de zaken goed besproken worden, goed doorgenomen, inclusief een goede toelichting. We hebben in de laatste auditcommissie ook een compliment gegeven aan de organisatie, de ambtelijke organisatie, dat ze zich ook zo kwetsbaar durfden op te stellen. We hebben een aantal maanden geleden ook aangegeven dat we vragen die goed beantwoord zijn niet meer in een commissie bespreken. Ik vind het toch namens de VVD jammer dat dit dan gebeurt en dat het een bespreekstuk moet worden. Dank u wel. Sorry dat het geen vraag is.
Ik zat erop te wachten, maar u stopte. Hè? Prima. Dat gezegd hebbende, blijft het in bespreekstuk. Gaan we over naar agenda punt 13. En dat gaat over het vast te stellen. Sorry, nou gaan we weer dezelfde, maar nu heb ik hem wel. De verordening 2019 en bijbehorende tarieventabellen. Meneer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Een van mijn fractieleden werd ongeveer een week geleden getriggerd rond een opmerking van iemand die zei, ja, als hier in Weert de passantenhaven in de winter gratis wordt, dan leg ik mijn boot niet meer in de winterstalling in Roermond, maar dan verplaats ik hem gewoon naar Weert. En nu heeft de Raad in haar goedmoedigheid tijdens de begrotingsbehandeling bepaald dat het lichtgeld voor de passantenhaven vervallen gaat, in ieder geval voor een proefperiode van een jaar. En daarmee ook de geplande €343 voor de vergunning voor de winter. Maar ik wil toch de portefeuille in dit kader even meegeven dat wij als CDA zijnde van de passantenhaven geen overwinteringsoord voor boten willen maken. En toch wel getriggerd raakte door die opmerking. Dus mijn verzoek om dit mee te nemen in de evaluatie van het proefjaar.
Volgens mij moet 2019 ook beginnen, maar goed. Dat ze in de oren geknoopt zijnde. Nog meer? Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen over de verordeningen en de tarieventabellen. Het eerste betreft de precario voor de terrassen. Als ik me niet vergis, is er ooit een motie, dan wel een amendement in deze raad geweest, om te kijken of we iets konden doen aan de prijzen die betaald worden per vierkante meter. Ik heb gezien dat de prijzen nu gewoon licht stijgen. Het zou ons deugd doen als u kijkt in het hele gebeuren rondom city marketing, om te kijken of er mogelijkerwijs iets kan gebeuren met de tarieven voor precario terrassen. Dat is een opmerking, meer dan een vraag, voorzitter, sorry. Dan de vraag wat de parkeerbelasting betreft. Klopt het dat de tarieven van de parkeergarage aan de Kromstraat voor nieuw aan te vragen abonnementen op €600 komt te staan en voor bestaande abonnementen voor bewoners op €293 en €592 voor zakelijke? En waarom maakt u de keuze om dat nu met ingang van 2019 dan te verhogen? De volgende vraag is, wat is een media abonnement? En dat staat in 7.3. En in 10.5 staat, klopt het dat de bewoners in zone 1 en 2 ook een mantelzorgvergunning kunnen krijgen in 2019? En, of kopen, aanvragen. En verandert er iets in het gebruik van de mantelzonevergunning? Dat waren de vragen, dank u wel.
Ik was aan het wachten, maar u zei niks. Dus ik denk, ik durf niet te spreken voor, mijn beurt. Precies. U stelt terecht inderdaad dat de tarieven voor de parkeergarages niet worden aangepast, met uitzondering inderdaad van de parkeergarage Kromstraat-Walburg-passage. Die tarieven worden jaarlijks met 25% verhoogd, totdat het tariefniveau is bereikt van de overige parkeergarages. Dat geldt dus voor de huidige abonnementhouders. Voor nieuwe abonnementhouders is het zo dat die met ingang van aanvraag €600 voor het abonnement gaan betalen. Met betrekking tot mediaabonnement, ja, dat is voor de L1's, de weer te gekste, de MLA's, et cetera, omdat die toch vaak heel snel ter plekke moeten zijn en dan moeten kunnen beschikken over een parkeerplek. Dus vandaar dat daarin wordt voorzien in dit vanaf 2019. En met betrekking tot de mantelzorgkaart heeft u inderdaad gelijk dat het ook voor zone 1 en zone 2 van toepassing wordt. En ja, specifiek gebruik gekoppeld aan de parkeerkaart maximaal 3 uur.
Dank u wel voor de beantwoording.
Nog meer? Meneer Seiber.
Bij de vaststelling van de begroting hebben we bepaald dat de tarieven met 1,5% omhoog gaan. In de tarieventabel lezen zitten een aantal tarieven die met meer, soms zelfs flink meer dan 1,5% omhoog gaan. Dat wijkt af van het basisbesluit in de begroting. En wordt ook nergens gemeld in het raadsvoorstel laat staan dat het gemotiveerd wordt. Dat valt op. Wat ook opvalt is dat de hele hoge kosten van bepaalde WABO-tarieven of van een deel van de WABO-tarieven nog verder stijgen. Alleen ja, dat is wel een stijging van 1,5%, dus daar hebben we ons bij de begroting wel een beetje op vastgelegd. Maar het is ook afgesproken dat we daar een keer serieus naar gaan kijken, maar dat moet echt gebeuren, want zo kunnen we daar niet mee verder gaan, vind ik. Dat is geen vraag trouwens. En dan nog een vraag. Kan de berekening van de OZB-tarieven ter inzage worden gelegd?
En dat is een gesloten vraag.
Die berekening van de OZB-tarieven zal ik voor zodat die ter inzage worden gelegd. Ik kan me er ook iets bij voorstellen. Ik heb zondag ook nog echt na zitten rekenen, na zitten kijken. Ik denk, het zal ons toch niet gebeuren dat dat weer niet goed gaat. Dus ik begrijp uw zorg. Dus het is goed om dat inderdaad inzichtelijk te krijgen, dat u ook de verhouding kunt zien tussen de waardestijgingen. En daarmee zal ik maar zeggen, het niet hoeven doorvoeren van de tariefstijging, maar zelfs een tariefsdaling voor het jaar 2019, dat het verband duidelijk wordt. Dus ik kan me dat voorstellen. Daar zullen we op terugkomen. En uw opmerking wat betreft de lezers is terecht. We hebben wel een schot voor de boeg genomen in het stellen dat de kostendekkendheid van de leges ter discussie staat. In de zin dat een aantal producten bij lange na niet kostendekkend zijn. Andere producten kostendekkend zijn, maar je daar zelfs soms de vraag kan stellen of dat helemaal terecht is. Dan heb ik het vooral over de verhouding tussen de uren die besteed worden en het tarief wat gehanteerd wordt. En voor 2019 staat in de planning om bij de kadernota 2020 met een voorstel te komen hoe we die lezersverordening op onderdelen kunnen verbeteren. Zodat, zal ik maar zeggen, tegemoet wordt gekomen ook aan de zorgen die u heeft. Dus dat is een toezegging, daar zijn wij in ieder geval mee bezig.
Prima. Meneer Vergemert?
Ja, voorzitter, een klein punt over de vraag die mevrouw Beenders stelde over parkeerabonnementen en ook voor mantelzorgers parkeervergunningen. Ik heb het even nagezocht en volgens mij op dit moment is het niet zo dat er een regeling staat voor mantelzorgers voor zone 1 en 2. Het is namelijk het verschil tussen een parkeervergunning en een parkeerabonnement. En er bestaat niet zoiets als een abonnement voor mantelzorgers of een abonnement voor mensen die speciaal zijn. Er bestaan wel vergunningen voor speciale mensen en dat is alleen in zone 3 op dit moment. Dus volgens mij is hier iets niet helemaal goed gegaan in de beantwoording.
Wel, en dat wordt dus een vergunning ook voor zone 1 en 2.
Oké, dus geen abonnement. Want het bestaat dus nu niet. Dus dat is in verandering. Oké, dan snap ik het. Goed.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 15 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging die het mogelijk maakt dat gemeenten gebouwen van accommodaties van sociaal belang, waaronder bijvoorbeeld sportverenigingen, etc., de OZB belasten tegen het woningtarief en dat zou lager zijn dan een niet-woning. De vraag die ik daarbij heb is, A, is die regel al van kracht? En als dat, niet, ik zie de wethouder nee schudden, weet je wanneer je dan van kracht wordt? Je kunt even tussendoor misschien, voorzitter.
Het moet er door de kamers heen volgens mij. Volgens mij was het een vraag of een verzoek of een toezegging of iets in die richting. Maar volgens mij is het nog niet wettelijk geregeld.
Ja, wat ik lees is dat die 15 november is ingestemd, dat de Kamer bij meerderheid akkoord is gegaan. Maar goed, ik begrijp dat niet de dag daarna van kracht is, maar dat zal wel komen. En vooruitlopend daarop wilden we dan vragen of dan, als dat zo is, als die regel van kracht is, of dat we bij benadering berekening kunnen krijgen van wat voor negatief effect dat op de begroting zou hebben als we dat zouden invoeren. Dank u wel.
Nu begint mij iets te dagen. Ik heb het namelijk wel gelezen in relatie tot de AB-vergadering van het BSGW, wat ik aanstaande donderdag heb. Daar staat het namelijk als aantekening op de agenda, dat we daar binnen BSGW-verband in ieder geval over spreken, hoe we omgaan inderdaad met deze wijzigingen in wet en regelgeving. Dus daar kom ik dan op terug op het moment dat daar meer duidelijkheid over is.
Prima. Wie nog over dit onderwerp? Dit kan naar de raad als een bespreekstuk of een hamerstuk. Ik neem maar een hamerstuk. Bespreekstuk? Bespreekstuk. Dan gaan we over naar agendapunt 14. Financieringsstructuur Stichting Kempen BIS. Meneer Van Gemert.
Ja, voorzitter, de vraag die ik heb, die zou je eigenlijk bij iedere van de komende drie agendapunten kunnen vragen. Dus maar noteer ze maar hier en dan hoef ik ze straks niet meer nog een keer te stellen. Op de eerste plaats de perceptiekosten die BSGW in rekening neemt. Die zijn voor alle BIS'en exact hetzelfde. Ik neem aan dat dat een afspraak is met BSGW. Dat is natuurlijk wel vervelend, zeker voor de kleinere BIS'en. Omdat dat je dan zeker het eerste jaar ben je heel veel kosten kwijt aan die perceptiekosten. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dus misschien dat daar nog in ieder geval dat toegelicht kan worden. En als het gaat om de eerste BIS die hier op de agenda staat, dat is die van de Kempen. Die heeft een afwijkende structuur als het gaat om het innen van de gelden ten opzichte van de andere twee. En nu beantwoord ik ook de vraag van mezelf. Ik neem aan dat dat een keuze is van de initiatiefnemers om met deze afwijkende systematiek te gaan werken. Dan is eigenlijk onze vraag of daar dan ook wel draagvlak voor is. Ik bedoel, je kunt natuurlijk iets leuks bedenken, maar het heeft ook wel nadelen. Dus het zou vervelend zijn als het draagvlak voor die eerste BIS vanwege de financieringsstructuur natuurlijk niet door zou gaan. Dus mijn vraag is of er ingeschat wordt door de initiatiefnemers dat er voldoende steun is ook voor deze financieringsstructuur.
Wat de heer Geemert zegt klopt. BSGW rekent eenmalig per invoering van een BIS 3.500 euro perceptiekosten. Dus ja, dat is een feit. Daar kunnen we ook niet zo heel veel aan doen. En ik ben het met u eens dat het jammer is voor de besteding in het eerste jaar. Maar dat is nu eenmaal niet anders. Dat hebben de bedrijfsverenigingen en de stichtingen ook geaccepteerd als zijnde een gegeven. Voor wat betreft inderdaad de wijze van heffing, is het zo dat niet de Kempen afwijkend is, maar juist Kampershoek afwijkend is. Want zowel de Kempen als Kanaalzone werken met waardeklasses. En bij Kampershoek werkt men op basis van een percentage van de WOZ-waarde. En dat is een keuze van die stichtingen zelf. Daar mogen ze ook zelf een keuze in maken. En dat is ook gebaseerd op informatie die ze hebben opgehaald bij hun leden. Dus u kunt ervan uitgaan dat dat dus ook, zal ik maar zeggen, de instemming heeft van die leden.
Prima. Mevrouw Kaderen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook deze vraag geldt in principe voor alle drie de raadsvoorstellen die voorliggen. Er wordt enerzijds gesproken over een ondernemersvereniging en anderzijds wordt er bij de evaluatie gesproken over dat subsidieaanvraag dient te geschieden op basis van een begroting die door de algemene ledenvergadering van de stichting is vastgesteld. Ja, bij mijn weten heeft de stichting geen leden, dus ik weet niet hoe die constructie dan precies in elkaar zit, of we nou uit moeten gaan van de vereniging of van de stichting.
De wethouder.
U moet op dat later moment uitgaan van de stichting, want dat is ook degene die de subsidie gaat ontvangen en die ook verantwoording daarover af moet leggen. En het plan wat nu is ingediend is ook namens de stichtingen ingediend.
Is dat een antwoord op uw vraag?
Deels, want dan zit ik nog steeds met die ledenvergadering. Is dat dan, valt dat dan onder de ondernemersvereniging?
Dat is de huidige structuur. En als je kijkt naar de bedrijventerreinen, dat zijn er 10. En ze zijn niet allemaal op dezelfde manier georganiseerd. En soms zijn ze georganiseerd in een bedrijvenvereniging. En soms heet dat een ondernemersvereniging. Dus het is maar, ja, what's in the name, zal ik maar zeggen. Dus in die zin wijken ze nu van elkaar af. In de nieuwe situatie, op het moment dat de BIS'en zijn ingevoerd, zijn het allemaal BIS-stichtingen. Heb je besturen die er uiteindelijk over gaan. Maar degenen die bijdragen, op basis van de aanslagen die straks worden opgelegd, hebben natuurlijk wel een stem daarin.
Prima. Wie nog? Niemand? Kan dit naar de raad als een hamerstuk? Alle drie. Ja, wat mij betreft mag het als u zegt, we gaan nu gelijk verder naar het volgende en het weer volgende. Dan gaan we nu naar de agenda punt 17. Even schakelen, iedereen misschien? Niemand? Dan gaan we nu naar 17, derde en vijfde begrotingswijziging en de eerste begrotingswijziging 2019, belastingssamenwerking, gemeente en waterschappen. Wie wil daarover iets zeggen? Ook niemand? Oh, mevrouw Kadra.
Ja, voorzitter, even ten aanzien van de termijn. Ja, die is natuurlijk weer verstreken. In eerste instantie dacht ik, toen ik het raadsvoorstel lag, van god, dat is niet onze schuld. Zo lijkt het ook hier naar voren te komen. En toen heb ik een ander stuk bijgepakt. En toen zag ik dat er een brief is gedateerd die er binnen is gekomen op 4 oktober. En toen ben ik gaan tellen en toen dacht ik van goh, had dit nou niet gewoon eerder in de raad gekund van 14 november, dan hadden we die termijn wel kunnen halen. Want ja, tussen 4 oktober en 14 november kun je denk ik in het huis nog wel redelijk wat activiteiten ontplooien om dit naar de raad te brengen.
Ja, ik hoor geen echte vraag, maar
nee,
nou,
ik wil
wel
reageren. Kijk, want die zorg die neem ik natuurlijk ook iedere keer mee terug naar het BSGW. En het staat ook aanstaande donderdag weer op de agenda dat ik denk meer dan de helft van de gemeentes niet in de gelegenheid is geweest om binnen de termijn een zienswijze ingediend. Dus het speelt niet alleen voor ons. Het is helaas wel zo dat tussen het moment van een BMW-voorstel en het feitelijk behandelen in de raad zit tussen de 6 en de 8 weken. Dus technisch gezien heeft u het punt van, nou, dat zijn 5 weken, dus dat zou moeten kunnen. Maar dat halen we dus gewoon niet. In deze situatie, ik ben even hard op aan het denken. Ja, dan zou ik zelf terug moeten kijken of dat we dit technisch gezien hadden kunnen halen. Ik weet wel dat op het moment dat we de stukken voor de eerste keer, zou ik maar zeggen, behandelden en besproken hebben, dat we altijd tot de conclusie kwamen van ja, maar voor 1 december gaan we gewoon niet halen. Want we hebben, ik denk dat dat de verklaring trouwens is, we hebben natuurlijk een begrotingsbehandeling gehad op 7 november. We hebben een extra raadsvergadering gehad op 14 november, wat eigenlijk een soort van reservedatum was, exclusief voor het windpark. Dus we hadden in principe ook geen raadsvergadering in die periode. Dus dit is de feitelijke eerste reguliere raadsvergadering waarbij dit behandeld had kunnen worden.
Als ik mag een tweede termijn, voorzitter. Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar we hebben 14 november een reguliere raadsvergadering gehad. Ja.
Het klopt wel wat mevrouw Kader zegt, maar tussen 4 oktober en 14 november, dat haal je gewoon niet. Want net was de fatale BMW, en die brief is op 4 oktober binnengekomen. Dat wilde niet zeggen dat er een advies al is. Dat gaat eerst naar de organisatie en voordat er een advies naar het college is. En ik weet niet wat voor dag het is, 4 oktober, zou goed wel vrijdag kunnen zijn geweest. Maar voordat het dan op de afdeling is en voordat het een advies is, zijn we 2 weken verder. En dan zitten we bijna half oktober, ja, daar gaat het gewoon niet. Dan zijn de commissies en dat lukt het gewoon niet. Het is lastig, maar het is nu helemaal niet anders. Dat heeft te maken met ons, met onze procedure. En u heeft een punt dat u zegt van ja, het is, nu lopen we altijd een beetje achter de feiten aan. Dat klopt wel natuurlijk. Maar daar is wel aandacht voor gevraagd.
Nog iemand die iets wil opmerken over dit onderwerp? Dit kan naar de raad als een Hamerstuk. Dan gaan wij over naar agenda punt 18. Begrotingsaanpassing 2019 als gevolg van de veranderde wetgeving rondom verruiming van de btw-vrijstelling en de aanvraag subsidie in het kader van specifieke uitkering sport. Meneer Scholten.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Voor de btw is duidelijk, de specifieke uitkering sport roept natuurlijk wel wat vragen op, want nu lijkt het erop dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het zwembad bij de gemeente komt te liggen, omdat het van hieruit betaald gaat worden. Is daar ook een specifieke reden voor, behalve deze regeling?
Ik geef het woord aan de wethouder.
Voor wat betreft het zwembad is altijd onderscheid gemaakt tussen het onderhoud, ik noem het maar even aan de buitenkant, en het onderhoud aan de binnenkant. En ook het verschil tussen eigenaar onderhoud en huurders onderhoud. Dat is ook op die manier in de huurovereenkomst verwerkt. Maar we zijn nu, naar aanleiding van dit wetsvoorstel en deze manier van subsidiëren, opnieuw aan het kijken naar die subsidierelatie en daarmee ook opnieuw naar die huurovereenkomst aan het kijken en naar de demarcatie die daarin zit. Dat we opnieuw met het zwembad in overleg zijn ook over wie gaat waar over en hoe lopen de financieringstromen. Dus die hele positie wordt eigenlijk opnieuw bekeken. En dat is iets wat we in samenspraak met het zwembad doen. Maar we willen in ieder geval een werkwijze ontwikkelen waar wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft het eigenaarsonderhoud. En het zwembad haar verantwoordelijkheid kan nemen voor wat betreft het huurdersonderhoud. En we zullen daar, zal ik in ieder geval voor zorgen, dat daar ja, een efficiënte en goede werkwijze uit voort gaat komen. Maar dat is wel iets wat we nu in gang aan het zetten zijn en wat ik de aankomende maanden wel nog moet gaan zetten. Dit verhaal met betrekking tot die specifieke uitkering sport. De belangrijkste reden om dit onderdeel van het onderhoud nu naar de, ik noem het maar even financieel gezien, naar de gemeente toe te trekken, is niet meer en niet minder dan het optimaliseren van je financiële positie, zodat je een maximale subsidie kan binnenhalen. En niet meer en niet minder.
Oké, dankjewel.
Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een deel is net zojuist beantwoord. Een heel klein stukje nog. De keuze om, zijn het over het algemeen alleen gemeentelijke zaken die hiervan kunnen profiteren? Dus in de zin van het is gemeentelijk eigendom wat hiervan profiteert. Het is niet zo dat andere sportverenigingen of andere die ook dezelfde regelingen, dezelfde geen btw meer kunnen terugvorderen, daar ook mee van profiteren.
Deze specifieke uitkering sport is specifiek bedoeld voor gemeentes. En om gemeentes tegemoet te komen in het niet meer kunnen aftrekken of het niet meer kunnen compenseren van de btw die zij in rekening gebracht krijgt, hangt ook samen met de invoering van de btw sportvrijstelling als gevolg waarvan het gelegenheid geven tot sport btw is vrijgesteld. En daarmee aan de kostenkant de btw dus ook niet aftrekbaar is. Dat geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Dus ook die zijn daarmee bezig, maar die worden op een andere manier uit een ander fonds worden die gecompenseerd. Dat is een andere subsidieregeling van toepassing.
Nog iemand? Meneer Seibe.
Ik begrijp een paar financieel technische dingen niet, maar ik zal het met de ambtenaar denk ik spreken. Dat het gaat beter dan dat nu aan de orde te stellen. Wel nog een ja, meer inhoudelijke vraag. Eerste opmerking dat, zoals het in het voorstel beschreven staat, de gang van zaken met deze regeling, dat het bijna onbehoorlijk bestuur is van de Rijksoverheid zoals het gaat. Maar goed, daar kunnen we een gele hesje aan doen, aan buiten gaan staan, maar daar schieten we ook niet heel veel mee op. Wat hier niet in staat is waarom de keuzes zijn gemaakt voor het vooruithalen van investeringen van bepaalde voorzieningen en andere voorzieningen niet naar voren zijn gehaald. Dus waarom is het een wel prioriteit geworden bij het naar voren halen en het ander niet? Bijvoorbeeld het tweede kunstgrasgeld MMC, dat is al jaren voor de vereniging een probleem. Die stond in de begroting voor onderhoud 2020, is gewoon in 2020 blijven staan. Daar dacht ik van, ja, als je dat probleem kent, dan zou deze regeling nou een aanleiding kunnen zijn om daar een oplossing te bieden. En ja, van anderen, zoals gezegd, is die motivering er ook niet in te vinden. En dan nog een andere vraag. Bij de stukken zit een bijlage 5, meerjaren investeringsplan. Dat is, op papier ziet het er zo uit. Maar bijlage 1 tot en met 4, wat zijn die bijlagen geweest? Want ik neem aan dat er bijlage 1 tot en met 4 is als er een bijlage 5 is.
De wethouder.
Die laatste vraag weet ik niet. Moet ik op terugkomen? Ik weet niet, want ja, die is dan toevallig genummerd. Bijlage 5, waarschijnlijk van een ander hoofddocument, noem ik het dan maar. Waarbij dit een bijlage is. Dus dat laten we inderdaad even uitzoeken. Wat betreft het naar voren halen van de investeringen, zegt u van er is geen motivering voor opgenomen in het raadsvoorstel. Daar ben ik het niet met u eens. Want dit meerjarige investeringsplan, dat ligt er, en dat was bij het opstellen van de begroting nog niet definitief. We hebben er toen voor gekozen, ook in het kader toch, en dat weet u allemaal, van een financiële positie die niet erg ruim was, om de investeringen van 2019 nog niet in de begroting 2019 te verwerken. Op het moment dat duidelijk werd wat de impact was van deze regeling, hebben we opnieuw gekeken naar het oorspronkelijke plan. En hebben we gezegd, de investeringen die we dus niet in onze oorspronkelijke begroting hebben opgenomen, gaan we nu, conform het meerjarig investeringsplan, toch in 2019 opvoeren. Zodat we dat plan blijven volgen. En we in die periode van 4 jaar waarin je die SPUC kan aanvragen, je een redelijk gelijkmatig patroon kan laten zien van investeringen en vervangingen die je doet. Om op die manier ook de omvang van de uitkering uit gemeentefonds die je dan vanaf 2023 moet gaan krijgen, daarop geënt kan zijn. Dat is de onderbouwing.
Dat gezegd hebbende, wie wil er nog iets over kwijt over dit onderwerp? Niemand?
Eén puntje nog.
Meneer Seijbe.
Het staat vermeld bij de risico's, maar ja, dan blijven het wat letters op papier. Deze berekening met het financiële effect klopt alleen maar als we het geld krijgen van het Rijk dat we verwachten. En als er meer aanvragen komen dan we nu veronderstellen, lopen we het gevaar van een negatief effect op de begroting. Maar dat nemen we dus maar, ja.
Dat klopt. Ja, precies.
Dat was meteen een tweede.
Sorry, wat ik dan wel nog wil toevoegen is dat je uiteindelijk wel weet wat je aan subsidies toegekend gaat krijgen. En dat je in de loop van het jaar dan wellicht nog zou kunnen beslissen om bepaalde dingen wel of niet te doen. Maar het is wel zo dat, ik denk in het raadsvoorstel nog een indieningstermijn staat opgenomen van 1 december. Die is uitgesteld naar 1 april. En dat betekent inderdaad wel dat er de gemeentes die nog niet zo ver waren dan wij, de kans krijgen om alsnog die aanvraag op tijd in te dienen. En dan is het de vraag van is er voldoende budget beschikbaar gesteld door het ministerie of niet? Ja, dat is risico.
Dat gezegd hebben we in de tweede termijn. Wie nog meer voor het tweede termijn? Dan wordt het een hamerstuk. Ja, mooi. Dan zou ik willen verzoeken deze vergadering te mogen sluiten. En ik wens u allen een fijne toekomst en met fijne feestdagen. Wel thuis.